We gaan lezen, gemeente, uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk vanaf het 57e vers. En daar luidt Gods woord als volgt. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre, tot aan de zaal des hoge priesters en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. De overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. De hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets? Wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ontzegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten, en anderen gaven hem kinnebak slagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Fijn dat er ook vanavond kinderen zijn, allereerst wil ik dat zeggen. En jongens en meisjes, ter inleiding op de preek van vanavond, denk ik heel even met jullie aan de profeet Elisa. Deze knecht van de levende God is op weg naar Bethel. En onderweg gebeurt het. Deze knecht van God, Elisa, wordt door een grote groep kinderen bespot. Ze zeggen tegen hem: kaalkop, ga op, dat is erg. Je mag nooit iemand bespottelijk en belachelijk maken. Niemand, nooit iemand, maar zeker geen knecht van God. En wat gebeurt er dan? Nou, deze kinderen die hebben die spot niet van zichzelf, dat allereerst, maar ze hebben dat van hun ouders. En dat is een grote verantwoordelijkheid die wij ook als ouders dragen. Wat leven we onze kinderen voor? Hoe gaan we ze voor? Want deze kinderen hebben dat van hun ouders, die minachting van deze knecht van de Heere. Want zij wilden eigenlijk Elisa niet. Zij wilden de afgoden dienen en zij wilden God niet vrezen. En dan gebeurt er iets heel ergs. Ik durf het bijna niet te zeggen. Zo erg. Dan komen de 2 beren uit het bos op die kinderen aangelopen. En 42 kinderen worden door die beren verscheurd en gedood. We willen vanavond gaan luisteren vanuit het woord van de Heere, dat er opnieuw een profeet wordt bespot. Maar de profeet die vanavond voorbij komt en die ook heel erg bespot wordt, is niet zomaar een profeet. De profeet van vanavond die in de preek voorbij komt, is de allerhoogste profeet en leraar. De Heere Jezus Christus zelf. En wat spotten ze met hem? Ze slaan hem. Ze honen en lasteren hem. En ze spugen hem in het gezicht. Vreselijk. Maar nu gebeurt er niets. Nu grijpt God van de hemel niet in. Deze mensen blijven wel gespaard. En we vragen ons af, waarom? Het antwoord op die vraag zullen wij vanavond beluisteren in de preek. Die zal gaan over Matthäus 26 en daarvan vers 67a deze woorden. Toen spogen zij in zijn aangezicht. We schrijven boven de preek en onder het tekstwoord: Christus wordt met speeksel beladen. En willen met de hulp des Heren en onder de inwachting van de Heilige Geest bij drie aandachtspunten stilstaan. Allereerst een helse verachting. In de tweede plaats een verdragen vernedering. En in de derde plaats een rijke verkondiging. Christus wordt dus met speeksel beladen. Ze spugen op hem. Drie gedachten. Een helse verachting. Een verdragen vernedering. En een rijke verkondiging. Gemeente van Oud-Beijerland. Er wordt wel gezegd dat de liefdevinding rijk is. Ik denk bijvoorbeeld aan die vrienden die hun zieke vriend droegen op hun matras, op zijn matras, en geen gelegenheid vonden om bij Jezus te komen vanwege de grote schare van de mensen. Maar de liefde maakte vinding rijk en ze gingen met hun vriend het dak op en braken dat dak open en lieten hem zakken voor de voeten van Jezus. Inderdaad, liefde maakt vinding rijk, maar datzelfde kunnen we vanavond ook zeggen van de haat. De Heer Jezus heeft er, geliefden, in alle hevigheid mee te maken. Zojuist, we hebben het gelezen, is in de zaal van Caiaphas het doodsvonnis over hem uitgesproken door de Hoge Raad, onder leiding van, onder voorzitterschap van Caiaphas, de hoge priester. Wat dunkt u, lieden, had hij gevraagd. En ze hadden allemaal uitgeroepen: hij is des doods schuldig. En je zou denken, iedereen zal wel onder de indruk zijn en stil zijn. Het is toch immers wat. Iemand die ter dood wordt veroordeeld, daar zal wel ontroering zijn. Iemand die gaat sterven. Maar geliefde, daar is niets van te merken. Want zodra ze dat hebben gezegd, hij is des doods schuldig, zien wij hoe dat al die leden van het Sanhedrin, al die zeventigen en ook de hoge priester Caiaphas, als het ware in wilde beesten zijn veranderd, in verscheurende dieren, in sterke stieren van Basan. En ze vallen op de Heere Jezus aan. Geen verschil tussen de soldaten van Pilatus en deze mensen. Je zou kunnen zeggen, deze ouderlingen en overpriesters, eerwaarde heren, met hun lange gewaden, met hun deftige kleren, Ze laten hun haat en ze laten hun woede tegen Jezus van Nazareth openlijk onomwonden blijken. Want kijk maar eens wat ze doen. En dan lichten we een heel klein stukje op uit het lijdensevangelie. Een heel klein detail. Kijk maar eens wat ze doen. Ze spugen hem in het aangezicht. Want ze vinden het, zo iemand die ter dood is veroordeeld, heeft geen enkele rechten meer. Die is een speelbal van ons geworden. Wat een diepe vernedering. Alles wat Jezus heeft ondergaan. Maar ook deze minachting die eruit spreekt, want wat is er nu gemeener? Wat is er nu lager bij de grond dan iemand bespugen? Het zij in het gezicht of voor iemand op de grond spugen. Dat is een teken van verachting. Een teken van vernedering. Je laat merken, ik heb voor jou geen enkel ontzag en voor u geen enkel respect. Maar het is ook een teken van machteloosheid. Want die jongen die het niet kon winnen op het schoolplein van die ander, druipt af en spuugt nog een keer achterom. De Bijbel vinden wij één plaats waar het geoorloofd is om zo te doen. Spugen. Dat was bij het zogenaamde Leviraatshuwelijk. U kunt dat lezen in Deuteronomium 25, de versen 5 tot en met 10. Daar is het terecht. Zo moest degene die zijn broeder geen zaad wilde verwekken, worden behandeld. Daar is het verdiend. Daar is het op zijn plaats. Maar hier, bij Christus niet. En toch heeft de hel het zo bedoeld. Wij verachten u, Christus, zwijgende man van smarten die daar staat. Wij spuwen op u, wij motten u niet, wij willen u niet. Koning der Joden, wat een haat, hè? O geliefde, wat kan de hel diep verachten? Of het nou gaat om de wereldlijke hel, die spuugt erop. Hoeveel mensen in ons land spugen niet op de Bijbel, spugen niet op het woord, spugen niet op de dienst van God. En de Heere zelf wordt ook door hen bespogen. Dat is de wereldlijke hel die zo doet. Maar hier is het de kerkelijke hel. Mensen die zeggen te leven bij het woord van God, de helse woede wordt op Christus gekoeld. Iemand in het gelaat spuwen, dat is in de diepste zin van het woord verachting van heel zijn persoon. En dat zien we hier. Zijn wangen zijn het mikpunt geweest van vijandschap. Ook zijn wangen, zijn gezicht heeft gedeeld, geliefden, in de vernedering als man van smarten. Niet alleen werden zijn handen doorboord en zijn voeten doornageld en zijn zijde doorstoken en zijn hoofd met een doornenkroon gekroond en zijn rug door de geeselslagen opengereten, ook zijn aangezicht deelt in de spot. Ook zijn wangen hebben de vernedering ondergaan en het oordeel opgevangen, plaatsvervangend. O, juist zo, ik hoop hem zo vanavond uit te mogen schilderen hoe die is. Juist ook in zijn vernedering wordt hij voor een volk op aarde zo dierbaar. En ik hoop dat u zo vanavond straks de knop thuis mag uitzetten. En u vanavond hier en jullie de kerk mogen verlaten. Dat op die vraag wie hij voor je is, dat je mag zeggen, hij is voor mij alles geworden. Dat aangezicht van Jezus. Daarin is de vreugde van de engelen gelegen. En dat aangezicht van Jezus, dat is ook de blijdschap van Gods kinderen. En het vermaak van de Vader. Ik breng u en jou even in herinnering de verheerlijking van Christus op de berg Tabor. En dan lezen wij dat zijn aangezicht begon te glinsteren, begon te blinken als de zon. De Heere Christus werd daar zo heerlijk voor de ogen van zijn discipelen. En ik lees, om nog een andere plaats uit de Bijbel erbij te noemen, in het Hooglied van Salomo, dat de bruid van Christus haar bruidegom zegt, zijn wangen zijn als een beddeke van specerijen, als welriekende torentjes. En je moet daarbij denken aan, bij een beddeke van specerijen, welriekende torentjes, aan bloemperken die met de heerlijkst geurende bloemen zijn beplant. En die wangen van Christus zijn dan als een tuin met geurige specerijen beplant. Een heerlijke geur gaat van hem uit. Maar zie nu hier vanavond dat onbeschrijfelijk heerlijke, onbevlekte, heilige, blinkende, vriendelijke aangezicht van Christus is hier vol klodders, speeksel. Vol van vlekken en vol van plekken. Hier zien we hoe ver geliefden de zonde gaat. Dat het met hem gaat van het ene oordeel naar het andere oordeel. Van de ene spot naar de andere. Van de ene hoon en minachting naar de volgende. En dan te bedenken, hoe was Jezus door het Joodse land gegaan? O, alleen maar goeddoende. Hij had hun zieken genezen. Hij had hun hongerigen gevoed. Hij was een fontein van zegeningen voor hen geweest. En nu spugen ze op hem. Zo uitermate vernederend. Zijn ogen die vol liefde waren en straalden zijn nu bedekt met hatelijk speeksel. En hij kan terwijl die klodders, om zo te zeggen, op zijn ogen komen, geen eens het afvegen met zijn handen, want hij staat daar gebonden. Zijn ogen vol met speeksel. En zijn lippen waarop genade is uitgestort, waar geen verkeerd woord van afkwam, maar alleen die goede woorden van het eeuwige leven. Ze zijn nu besmeurd met het helse speeksel van zijn vijanden. Wat afschuwelijk dat die dierbare Heere Jezus zo wordt behandeld. En u ziet het toch een beetje wel voor u en jij ook. Spuug maar. Ze moedigen elkaar aan. Je ziet ze hem slaan. De helse haat en de helse machten en krachten maken zich op en stijgen op, borrelen op vanuit de diepten van hun menselijke harten. En het laat ons hier zien wat nou een mens is. Dat we van nature allemaal zo zijn, gemeente, haters van God. En haters van Jezus. In de zaal van Caiaphas zien we vanavond hoe diep een mensenkind gevallen is. Elke vorm van beschaving, o, lijkt die wel te zijn verdwenen. Alsof ze door niets en niemand meer worden tegengehouden. Christus die nooit anders had gedaan dan enkel goed. Die Jeruzalem met tranen toe bewogen had getoond de liefde van zijn hart. En die al zijn vermanende en bestraffende woorden richtte tot mensen, dat altijd deed met woorden die in de liefde waren gedrenkt en ondergedompeld. Deze Jezus, en dan spuwen ze hem nu zo laaghartig in het gelaat. Dat spuwen wil zeggen, het is een teken dat ze hem niet wensen, dat men zijn woorden niet wil en veracht, en de genade van God waarvan hij kwam te spreken, dat ze die afwijzen. En dat men de barmhartigheid van God in al zijn wonderen zichtbaar wordend niet wenste. Hier gaan de woorden uit Job 10 in vervulling. Ze hebben een gruwel aan mij, zo staat er. Zij maken zich verre van mij. Ja, zij onthouden het speeksel niet van mijn aangezicht. Zij hebben een gruwel. Zij maken zich verre van mij. Zij onthouden het speeksel niet van mijn aangezicht. Wie zijn die zij? U zegt vanavond, dominee, dat is Caiaphas, dat zijn die leden van de Joodse raad, van het Sanhedrin, die overpriesters, die ouderlingen, inderdaad, het zijn mensen die zeggen te leven bij het woord, maar die zijn woorden niet tellen. Het zijn mensen die niet wilden weten van een vreemde gerechtigheid, maar die zochten eigen gerechtigheid. Mensen die zichzelf zochten te handhaven tegenover Jezus. En die niet wilden weten van de gerechtigheid van Christus, die redt van de dood, de borggerechtigheid. Ze dachten met hun eigen werken voor God te kunnen bestaan en het met God in orde te kunnen maken. Wie zeiden dus, die begaan die zonde, nou de wereld doet het niet. Het is niet Pilatus die het hier doet, het zijn niet zijn soldaten die dit alles aanrichten, maar dit zijn de zonden die gedaan worden in de kerk. Daar waar mensen komen die de waarheid kennen en belijden, die woorden van leven horen, en die de genade van God verkondigd krijgen, maar die ondanks al die liefdesarbeid van de Heere dat woord van de genade van God toch afwijzen, die zij zijn ook wij vanavond. Want wie spuwen hem daar in het gezicht? Dat bent u. Dat ben jij. Dat ben ik. Hebben we ooit zo oog gekregen voor onze diepe verdorvenheid en boosheid en vijandelijkheid door ontdekkend licht van God de Heilige Geest? Of heb je nog nooit geleerd dat het bedenken van je vlees vijandschap is tegen God? Dit kwaad dat ze hier in het Sanhedrin bedrijven, dat hebben wij al zo vaak, zoveel keren gedaan. Hoe doe ik dat dan, dominee, hem bespuwen? Nou, dat doet u. U spuwt hem in het aangezicht door zijn vermaningen niet aan te nemen, maar te verwerpen. U spuwt hem in het aangezicht door zijn aanbod van genade te verachten. Je doet het door zijn woord te verwerpen en door zorgeloos in de zonde te blijven leven. Welke zonde? Nou, die zonde die je begaat als de boodschap van het evangelie van God in Christus ons wordt verkondigd en we leggen die boodschap weer naast ons neer. De zonde die we doen als Christus tot ons komt in het gewaad van zijn woord en laat merken, ik zoek uw behoud, ik zoek uw leven, ik zoek niet uw dood, en we slaan er geen acht op die zonde. Dat we vermaand worden om ons te bekeren van onze boze wegen tot God en de dienst der zonde op te zeggen. En dat we ja knikken, maar dat we het niet doen en erin voortgaan. Het zijn de zonden die we doen, juist in de kerk, juist rondom het woord, juist onder het evangelie. Dat is de zonde van het spuwen in het gelaat van Christus. Doet u dat dan niet? Is dit het ten diepste niet wat we doen als we het evangelie verwerpen? We spugen erop. We spugen op hem. We overladen hem met smaadheden en met speeksel, zoals we zongen ook uit Psalm 69. Ook die woorden worden hier vervuld, geliefden. Hebben we zo wel eens gekeken naar de geschiedenis van vanavond, naar de lijdensgeschiedenis? Kijkt u ernaar als een plaatje, als een schilderij? Zo van dat was toen, dat was lang geleden. Of is dat zo op u afgekomen en zo naar u toegekomen, dat de omlijsting van deze geschiedenis ook u kwam te omvatten en u kwam in te sluiten. En dat u zag, ik sta daartussen, ik doe mee. Die spotters, dat ben ook ik. Op wie door de Heilige Geest oog en hart krijgt voor die lijdende Christus. Die blijft niet steken bij de mishandeling door de Joden, door de overpriesters en door de dienaren en het Sanhedrin. Maar die zegt, met een gebroken hart en een verslagen geest, ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moest hij daar staan. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Onze tweede gedachte. Een verdragen vernedering. Wat zal de Heer Jezus doen, jongens en meisjes? Zal hij bidden om vuur van de hemel? Dat het vuur van God deze mensen zal verteren? Zal hij als Simson, die de dikke touwen als dunne draadjes verbrak, zijn banden breken en zal hij zichzelf verdedigen en verweren? Niets van dat alles. Hij laat zich bespotten. Hij laat alles over zich heen komen. Hij draait zijn gezicht niet weg. Hij wendt zijn aangezicht voor speeksel niet af. Het is duidelijk, God de Vader laat zijn zoon daar zo staan. En hij als het lam van God wilde daar zo staan. Hier gaat het profetische woord in vervulling. Jesaja 50, ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en voor speeksel. Omdat de schrift vervuld moest worden, daarom reageerde hij niet. Omdat ook al ditgene wat hem was voorzegd uit moest komen, daarom heeft hij ook dit willen ondergaan. Je zou kunnen zeggen, de Vader had een heel lijdensprogramma opgesteld. En de Heer Jezus Christus slaat in heel dat lijdensprogramma van de Vader geen stukje over. Maar hij leidt van stap tot stap. Van vernedering tot vernedering. En dit spugen hoort erbij. Hij wist, ik zal ook mijn wangen moeten geven aan degene die erop slaan en ik mag mijn aangezicht niet terugtrekken voor het speeksel dat erop zal komen. Geduldig ondergaat Christus deze marteling en vernedering, want ook dit woord moet worden vervuld in zijn leven. Hij weet, ook dit lijden moet ik dragen. In Marcus 15 heeft hij zelf tegen zijn discipelen daarvan gezegd: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden worden overgeleverd en zij zullen hem ter dood veroordelen en de heidenen overleveren en dan komt het en ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden en de derde dagen zal hij weder opstaan. En dat hij daar nou bleef. En dat hij daar stond. En dat hij alles droeg, gemeente. Hij had als rechter van hemel en aarde, met een wenk van zijn ogen, de aarde onder deze mensen kunnen openen. Hij had die boosdoeners leven ter hel kunnen laten varen. En ik kan het vanavond ook met ons doen. Die hem zo hebben bespogen en die hem zo hebben willen bespotten. Ik kan vanavond dat plekje onder jou, onder u thuis, hier in Gods huis, opentrekken en je levend laten neerzakken in een eeuwig verderf. Maar hij heeft het toen niet gedaan en hij doet het nu nog niet. Waarom niet? Waarom? Die vraag die stellen wij vaak bij ons lijden, hè? Waarom? Waarom overkomt mij dit? Waarom dit zware, waarom dit moeilijke, waarom dit onbegrijpelijke, waarom? Maar die vraag, die wij misschien niet altijd moeten stellen, meer waartoe, die moeten we wel bij elk onderdeel van Christus lijden stellen. Waarom? Hij is toch onschuldig? Inderdaad, gemeente, hij was zelf onschuldig, maar hij stond daar in de zaal van Caiaphas met een vreemde schuld. De schuld van zijn ganse uitverkoren kerk. Hij stond daar met een toegerekende schuld. De Vader heeft hem de schuld van de zijnen toegerekend en daarom staat hij daar en daarom doet hij niets terug, om zo de vrijspraakplaats vervangen te gaan verwerven voor mensen die des doods schuldig zijn, die het waard zijn om door God voor eeuwig bespot en veracht en verworpen en verlaten te worden. Zo zie ik hier zijn weergaloze liefde, zijn zelfopofferende en zich overgevende liefde. Dat is het antwoord ten diepste op de waarom-vraag. Waarom Christus niets deed en dit alles nochtans leed. Hij staat daar niet voor zichzelf. Hij staat daar voor de Vader. Hij staat daar plaatsvervangend als borg van zijn volk. Hij draagt het in hun plaats, want hij droeg hun zonde. Daarmee zegt de schrift niet dat hij zelf zondaar was. Want hij is een zondeloze Heere Jezus. Zonder zonde. En hij kon het zeggen en ik kan het ook vanavond zeggen. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hij had ze niet. Geen één. Niet in woorden, nog in gedachten, nog in werken. Zonder erfzonde is hij gekomen, volmaakt vrij van de zonde. En toch heeft God hem die geen zonde heeft gekend nog gedaan, zonde gemaakt, zegt een apostel, met al Gods volk en kinderen, zonde tot ons, zonde gemaakt voor ons. God heeft dat gedaan. En daarom wordt hij zo behandeld. Daarom wordt hij zo gevonnist en beschuldigd en bespot en gehoond. Alle lijden, schaamte, schande en pijn komen op hem, omdat God de Vader de ongerechtigheden van zijn volk op hem heeft doen aanlopen en hij is er niet voor weggelopen. Hij heeft er zelfs niet voor weggekeken, maar hij wil het allemaal op zich nemen, alles over zich laten komen. Daarom worden hem hier ook zulk een grote hoon en smaad opgelegd. Zie hier vanavond hoe vreselijk de zonde is. Wij spreken vaak oppervlakkig over de zonde, maar God doet dat niet. Hij wijst vanavond de wortel van ons leven aan, de wortel van ons hart, die onzalige fontein. En hij laat ons zien, och, mocht het echt zo gebeuren dat je het gaat zien en ontdekken van binnen. Het is een verdorven wortel. Als de pijlstok van de heilige wet Gods naar de diepte van ons hart gaat. Als die ontdekkende genade van God de Heilige Geest in je leven komt. Dan ga je in die weg iets zien van wie je bent. Ik doe niet alleen zonde, ik ben zonde. En dan ga je in die weg ook zien de vernedering van Christus. Vanwege het feit dat de zonde van u, van jou, op hem ligt. Als je dat ontdekt, dan zou je wel onder de grond willen kruipen. Dan voel je je zo veroordeeld, zo verloren, zo ellendig. Dan schaam je je weg. Oh, dat kun je jezelf nooit vergeven. Dat je zo hebt gedaan en bent. En wat wordt dan een groot wonder als je Christus dan zo mag zien. Zo daar mag zien staan. Dan gaat juist dat besmeurde, dat bevlekte gezicht vol speeksel, vol spuug. Zo'n waarde en glans voor je krijgen. Juist in zijn vernedering gaat hij dan zo schitteren. Juist in zijn vernedering wordt hij je zo lief en onuitsprekelijk waardevol. Dat hij niet opstond in majesteit. Dat er geen beren kwamen, kinderen, net als bij Elisa. Dat hij zijn vijanden niet verdoemde en wegstormde. Ik zie hier vanavond zulk een gewillige zaligmaker. Zo'n volkomen zaligmaker, die als een schaap ter slachting werd geleid, om stemmeloos te zijn voor het aangezicht van dien die hem scheren. Als hij gescholden werd, hij schold niet weder. Als hij bespogen werd, hij spuugde niet terug. Als hij veracht werd, hij verachtte hen niet. O, hij weet dat hij nu moet lijden. Nu is het uur gekomen. Omdat God de zonde van de ganse kerk aan hem gaat bezoeken. En daarom moet hij zwijgen te midden van al dit onrecht. Hij alleen gaat verlossing teweeg brengen. Voor een schuldig volk zo alleen. Adam sprak God tegen hem. Adam schold in de verdediging, hè? Toen God Adam ter verantwoording riep in het gericht, in het oordeel. Maar nu Christus als de tweede Adam in dat goddelijke gericht en oordeel komt te staan. Hij verdedigt zich niet. Zie, Christus staat hier en hij verbergt zich niet waar Adam wegkroop. Christus biedt zich aan en door zijn zwijgen spreekt hij luid en duidelijk vanavond, o mijn volk, zo heb ik mij laten bespuwen door u, hoor je, door u, voor u. Kom bij onze laatste gedachte. Een rijke verkondiging. De profeet zegt, zijn gezegend gelaat was meer verdorven dan van wie ook. Overdekt met spot en schande, ook dit. Maar wat een glans van de hemel valt op deze Jezus. In deze weg, door zijn zoon over te geven, laat de Vader zijn liefde weerspiegelen. En zo wil de Heilige Geest genade verheerlijken en mensen verbreken en vernederen onder een vernederde Christus, die daar buigt onder het recht van God. En daar staat in het gericht van God, plaatsbekledend, borg en middelaar, eeuwig wonder van genade. En zo komt hij in de heenleving naar de aanstaande zondag, de zesde lijdenszondag, ook in deze weekdienst tot ons in de prediking van zijn woord, als de versmade Christus, ik denk aan Mozes, gelijk hij de slang verhoogd heeft in de woestijn, die koperen slang, opdat een iegelijk die gebeten was en die op die verhoogde slang zag, genezing zou ontvangen. Zo wordt vanavond Christus in de prediking verhoogd, opdat een iegelijk, hoort u, een iegelijk, wie het dan ook maar is, die met een waar geloof op hem mag zien, genezing zal ontvangen van zijn zonde kwaal. Als je hem mag gaan zien met geopende ogen van je ziel, ogen van het geloof, dan kan het niet anders. Of dan vullen de ogen van uw ziel zich met tranen, vanwege een evangelische droefheid over de zonde. O Heere, dat ik u dat heb aangedaan. Dat u daar zo hebt moeten staan voor mij. Door mij. Het avondmaalsformulier zegt, hij heeft talloze smaadheden geleden, opdat de zijne nimmer meer te schande zullen worden. O, dan kan je hart zo diep verbreken. Dan blijft er geen groot mens meer over, maar zo'n klein mens. Dan pas je in een lucifersdoosje. Dan schaam je je weg zo diep over al je zonden. Al die boze gedachten die in je hart leven. Maar dan ook in aanbidding en vreugde en verwondering mag je het wel eens uitroepen. Maar hij tot je zei, dat deed ik voor u, ja Christus, dat deed gij voor mij, die van nature van u niet wilde weten, die een verachter van u ben, van deze versmade Christus. O, als God u jou onder hem gaat brengen in deze lijdenstijd, die gezegende plaats, dan ga je zo'n heerlijkheid zien in zijn versmaadheid, en dan zeg je, o, ik zou wensen dat straks na zeven lijdenszondagen die lijdensprediking nog door zou mogen gaan, want ik krijg er geen genoeg van. Ik krijg geen genoeg van hem, juist ook in zijn vernedering. Wel genoeg aan hem, maar niet van hem. Dan ga je, mag ik dat woord aanhalen vanuit de Hebreeënbrief. De versmaadheid van Christus meerdere rijkdom achten dan de schatten van Egypteland, dan de schatten van de wereld. Dan ga je vervolgens, als je zo aan hem verbonden wordt en in hem al je heil en je hoogst geluk mag beschouwen, ook in het leven van elke dag, zijn smaadheid dragen. Als ze u dan vernederen. Dan ga je zijn smaad uitdragen. Als ze je op deze wang slaan, sla je niet terug. Maar keer je ook de andere wang toe. Zijn smaadheid dragen. Nou wordt het, wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets meer op de aarde. Dan is het met het psalmwoord, wie mij veracht, God wou mij niet verachten, integendeel. Hij heeft mij niet veracht, hij heeft niet op mij gespogen. Hij had het wel mogen doen, maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft mij integendeel gekust. Hij kuste mij met de kussingen van zijn mond. Ik heb hem veracht, maar hij wilde mij niet verachten. Verborg mijn aangezicht voor hem, maar hij heeft mij aangezien met een oog van ontferming. En je roept het uit, je gaat zingen. O dierbare Heere Jezus, mag ik eens vragen, wat vind je nou van hem? Wat vind je van hem? Wat dunkt u van deze Christus, deze gelasterde, deze gesmade, deze verachte Zoon van God, die overladen werd en bedekt werd met speeksel? O, mag ik vragen of hij alles voor u geworden is? Het leven van uw leven, de dood van uw dood, is het leven uw Christus? Wat dunkt u van hem, o besef, wat het wil zeggen, de zegen, het voorrecht, om onder de prediking van de kruiskoning te mogen zitten, om hem voorgesteld te krijgen? Maar veracht hem dan niet langer, gemeente, valt hem te voet, acht zijn bloed niet langer onrein. Het bloed van het Nieuwe Testament, u kunt dat doen ook op een vrome, op een godsdienstige, maar ook op een onverschillige wijze. Het maakt niet uit, maar wat ik u bid, veracht zijn goedheid niet. Want hier, in die zaal van Caiaphas, ziet u wat u straks gaat ervaren als het te laat is om te bukken en te buigen aan de voet van deze koning der koningen. Dan zal daar die laster en die smaad en dat hoongelach wat daar in die zaal van Caiaphas klonk en zichtbaar werd, eeuwig om u heen zijn. Dan zult u daar eeuwig midden tussenin zitten, liggen, verloren in de hel. Want hier is het, de hel. En Jezus staat er als het ware te midden van helse spot. Maar als Jezus dat niet heeft gedaan voor u, als hij niet van u is en u van hem bent, dan gaat u het zelf allemaal straks ondergaan. Persoonlijk. We zijn niet beter vanavond dan het Sanhedrin. We liggen met de ganse wereld verdoemelijk voor God. Want ik doe het ook. Ik ben niet beter. Ik spuw Jezus in het gezicht. Ik ben een versmader en een verachter van hem. En ik doe het tot in zijn huis toe. Ja, juist in zijn huis onder de prediking. Ik denk aan Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd, zei Jesaja. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wij hebben hem niet geacht, wij hebben hem veracht. Als deze zaligmaker u jou gepreekt, wat is een mens van nature, een vijand van God? En wat zegt u daar dan op? Zegt het u dan helemaal niks? Gaat het dan allemaal aan je voorbij? Kun je dan rustig voortleven? Voelt u dan niet dat de geest met je twist? Drukt de toren van God dan niet als een last op u neer? Leef niet langer aan deze gezegende Heere Jezus voorbij. die zichzelf heeft overgegeven in de dood. Hier op aarde, inderdaad, in zijn vernedering, was hij de onwaardigste onder de mensen veracht. Maar in de hemel ontving hij en ontvangt hij nog alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle toejuiching, alle hosanna's, door al de hemelingen tot in alle eeuwigheid. De engelen zingen het toe. En de gezaligden zien de Heere Jezus met eer gekroond. Hierboven is al dat speeksel van hem af. Al dat bloed van zijn aangezicht afgewist. Daar blinkt hij in zulke goddelijke majesteit, heiligheid en heerlijkheid. Hier droeg hij de dodenkroon, maar daar is op zijn hoofd een kroon van het allerfijnste goud, waarvan de kerk zingt in 132, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En als hij straks zal wederkomen op de wolken van de hemel, hij zal komen, hij komt, als hij zal verschijnen, dan zal dat zijn niet in vernedering, maar in verheerlijking. Dan zal de zo'n glans van hem afstralen. En dan zal Caiaphas het niet meer wagen om hem in het gezicht te spugen in die dag. En dan zullen zijn vijanden het niet meer aandurven om op hem af te lopen en hem nog eenmaal in het aangezicht te spuwen en verachting op hem te werpen. Maar in die dag, zo lees ik, dan zullen de aarde en de hemel wegvluchten van dat aangezicht dat Johannes in het laatste Bijbelboek, de Openbaring, wordt getoond. Wat zal dat wezen? Als we voor hem zullen staan en hij de rechter is? Voel u de ernst? We gaan hem ontmoeten, gemeente. We komen oog in oog met Jezus te staan. We zullen voor hem moeten verschijnen. Maar wat een waarschuwing als u leeft zonder God, zonder Christus en zonder hoop in deze wereld. Want als u dan zo oog in oog en jij straks met hem zult staan, dan zal hij u in het aangezicht spuwen. En dan zal hij een eeuwige gloed van vuur en zilver over u uitspuwen. Dan zal hij u verachten. Dan zal hij u toewerpen in uw aangezicht. Maar jij hebt niet gewild dat ik, koning, kruiskoning, een verachte koning, een versmade koning, over u zou zijn. En daarom val hem heden, vanavond, te voet. Het is nog het heden van de genade, de dag der zaligheid. En er is plaats aan zijn voeten voor heel de gemeente van Oud-Beierland. En dan nog, als u nou allemaal daar zou liggen, God geven het, van de jongste tot de oudste, de kleinste tot de grootste, dan nog is er plaats. En u die hem mocht leren kennen, doordat Gods lieve geest hem aan uw ziel openbaarde en plaats voor hem maakte en hem verheerlijkte, laat toch heel uw overig leven op hem, op hem alleen gericht zijn. Om hem groot te maken. Om hem te verheerlijken. Om hem hier al te loven. Ook in zijn lijden. Amen. Wij gaan zingen 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van Eenen Koning zingen. 45 vers 1.